Je luistert naar De Digitale Ingenieur. In deze podcast slaan we een brug tussen ons werk als ingenieur en de digitale wereld. In dit drieluik praten we je bij over de woningbouwopgave en hoe digitale technologie hierbij kan helpen.
Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Pieter Bas de Visser en in deze reeks van drie praat ik met drie specialisten die elk werken aan projecten die betrekking hebben op de woningbouw. Vandaag praat ik met Ronnie Netkoff. Hij werkt bij Witte Winnenbos als GIS-specialist en heeft het gecombineerd met software engineering. Ronnie, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Kan je eens wat vertellen over je achtergrond?
Ja, ik ben Ronnie. Ik ben opgeleid als GIS-specialist. En in mijn carrière heb ik mezelf eigenlijk het GIS-specialisme samengevoegd met software engineering.
Mm-hmm. Oké, en sinds wanneer je aan de slag bij Witte Winnenbos?
Nu 2 jaar en 6 maanden. Augustus, wat is het? 2020 geloof ik.
Oké, dus in de coronatijd begonnen?
In de coronatijd begonnen inderdaad, ja.
Handig als je dan een beetje digitaal onderleg bent.
Ja, ja, ja.
En jouw rol binnen Witte Winnenbos?
Ik zit in het team Project 1T en ik hou me dus bezig met het digitaliseren van rekenprocessen. En daar tools van maken die je voor externe of interne klanten gebruik kunnen maken. Dus feitelijk de ingewikkelde rekenmethodes op een simpele manier ontsluiten. De complexiteit van het rekenen makkelijk ontsluiten voor een eindgebruiker.
Oké, en wat zijn bijvoorbeeld projecten waar je dan aan werkt?
Een mooi voorbeeld is dus dat stikstof dashboard waar we het over gaan hebben. En daar zitten best veel werkprocessen achter om tot bepaalde resultaten te komen. Waar de klant niet direct iets aan heeft. En ook de uitkomsten van die berekeningen die zijn niet kant-en-klaar interpreteerbaar. Dus nou ja, wij maken dan de vertaalslag naar een tool die het voor de klant die gewoon inzichtelijk maakt van wat moeten we nou met deze resultaten?
Visualiseren ook van.
Visualiseren. Ja. Verrijken met andere data.
Oké. Je hebt een stikstof dashboard ontwikkeld met collega's. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, het stikstof dashboard hebben we samen ontwikkeld met de luchtkwaliteitgroep. Het was een vraag vanuit de gemeente Den Haag. Ze wilden eigenlijk stikstofruimte maken om de woningbouw te kunnen realiseren. En dat betekent eigenlijk dat je stikstof moet reduceren in je eigen gebied. Want Den Haag zit ingeklemd tussen de twee Natura 2000 gebieden. Dus eigenlijk alles wat ze doen, dat heeft direct effect op de Natura 2000 gebieden. Nou, dat kan nu niet meer, want we stoten dat heel veel uit. En ze hadden een aantal ideeën van dit zijn maatregelen die wij kunnen toepassen om de stikstof te reduceren. Maar ze wisten niet zo goed welke nou het meest effectief waren. In de context van politieke draagvlak, concrete besparingen. En we hebben dat stikstof dashboard. Dat brengt al die maatregelen in kaart en dat biedt bovendien de mogelijkheid om scenario's op te stellen door bepaalde maatregelen deels toe te passen, 100%, 20%. En om zo een beetje inzicht te krijgen van welke combinatie maatregelen heeft nou het meeste effect.
Als we het hebben over de maatregelen die dat stikstof dashboard ingaan, kan je daar voorbeelden van noemen?
Ja, zeker. Er zijn het is natuurlijk heel erg regio-specifiek. Maar je moet dan denken aan een klassiek voorbeeld is de bevoorrading van winkels. Dat gebeurt nu met dieselvrachtwagens. Nou ja, vanuit overheid, vanuit beleidsmaker kun je dan op een gegeven moment een eis gaan stellen. Van ja, we willen dat de bevoorrading 100% elektrisch is. Want dan heb je geen emissie meer onder andere stikstof van grote vrachtwagens. Maar je kunt je afvragen, is dat realistisch? Want dan moeten de ondernemers in één keer heel veel gaan investeren in nieuwe wagens. In dat dashboard kun je dan op een gegeven moment zeggen van joh, we doen bevoorrading, eisen we dat 10% of ons doel is om daar 10% van te elektrificeren. Misschien kun je iets met verkeersintensiteit doen. Of de reden dat wij nu 100 moeten rijden op de snelweg. Dat is om die uitstoot te verminderen. Dus dat soort maatregelen kun je ook in een stad toepassen.
Ja, want je visualiseert eigenlijk de effecten van je maatregelen.
Ja.
Hoe moet die visualisatie voor me zien?
Ja, het is gewoon een 2D-kaart. En de Natura 2000 gebieden in Nederland die zijn opgedeeld in hexagonen van, ik geloof, 1 hectare. En binnen zo'n hexagoon.
Wat zijn de pixels, zeg maar?
Ja, een soort van vlakjes.
Ja.
En binnen zo'n vlakje is er bepaald welke soort habitattypes er voorkomen, welke plantensoorten. En voor elk plantensoort weten dan van, hey, dit plantje kan zoveel stikstof aan. Als je meer stikstof erop deponeert, ja, dan sterft het af of dan wordt het overwoekerd door andere planten. Dus dat stikstof dashboard laat dan ook zien, voor elk hekschoon is van natuurlijk het 2000 gebied, hoeveel depositie er is of hoeveel we kunnen besparen.
Ja.
En nou ja, als je dus over die KDW, de kritische depositiewaarde zoals het dan heet, als je daar bovenop zit, ja, dan gaan de ecologen kijken van, oké, is dit echt zo erg? We weten dat er overheen zit, maar misschien kan de samenstelling van zo'n habitattype met andere habitattypes kan er juist voor zorgen dat het misschien, ja, oké, er is een, we komen boven die KDW uit, die kritische depositiewaarde, maar in dit geval is het niet per se slecht voor het plantje. De ecologische beoordeling is dat dan.
En krijg je dan ook een soort vlekkenkaart van dit zijn de hoge risicogebieden en hier heb je niet zoveel problemen?
Ja, risicogebieden, ja, in feite is dat wat je ziet. Nou, je ziet gewoon vlekken. En we hebben daarnaast laten visualiseren ook per Natura 2000 gebied wat de maximale, de minimale depositie is. En dat is allemaal beslisinformatie voor ambtenaren, voor ecologen. Die kunnen daarop keuzes maken wat ze wel of niet gaan doen.
En hoe moet ik het voor me zien? Ik kan aan knopjes draaien aan dat dashboard. Je noemde het voorbeeld van vrachtverkeer moet elektrisch worden, of 10% daarvan. Ja. Heb ik dan direct mijn visualisatie of moet dat dan eerst een hele berekening door en kan ik een week later zien wat het effect is?
Dat is een interessante vraag. Het idee is dat je begint met een lege kaart en dan kun je zo een maatregel toevoegen die je van tevoren hebt gedefinieerd. En per maatregel heb je dus allemaal als het ware sliders. Dus bijvoorbeeld als je het over elektrificatie hebt, dan kun je zo de slider naar 10% schuiven. En dan zie je gelijk op de kaart direct zonder te berekenen wat het resultaat is. Dan moet ik wel bij zeggen dat die stikstofberekeningen uitvoeren, dat gaat met dat rekenmodel van RIVM. En afhankelijk van hoeveel gebruikers en hoe complex jouw project is, daar gaat een bepaalde tijd over om dat te berekenen. Nou, dan heb je het over 2-3 minuten soms, 30 seconden. Maar bij hele grote projecten, dat kan al gauw een paar uur duren.
Okay.
En er zijn zelfs extreme gevallen van een paar dagen, maar dan zit heel Nederland waarschijnlijk stikstofberekeningen uit te voeren.
Okay.
Dus,
want jullie staan live in connectie met een server van het RIVM, of hoe moet ik dat voor me zien?
Met de stikstofdashboard nog niet,
okay.
Maar dat kan wel. Ze hebben een API waar je aan kan koppelen en dan kun je je model wat je hebt gemaakt voor je stikstofuitstoot, dat kun je dan naar hun sturen en dan rekenen zij het uit en dan krijg je de resultaten terug.
Okay.
Dus het stikstofdashboard doet geen live berekeningen.
Nee.
Dus al die maatregelen en de scenario's daarbij, die zijn van tevoren uitgerekend. Dat is een stukje schaalbaarheid waar je het over dan hebt. Van het liefst zou je direct willen uitrekenen. Je wil eigenlijk gelijk alles kunnen intekenen en uitrekenen en zo tot het beste resultaat komen. Dat is met het huidige manier van werken, is dat gewoon niet reëel.
Nee.
En wat ik heel erg zie bij dit soort tools, vooral bij ingenieursbureaus in het algemeen, we zijn heel erg goed met de techniek, heel erg goed met inhoudelijke kennis. Maar die klant meenemen en met die klant meedenken van maar wat betekent dat voor de klant? Daar zijn we iets minder goed in.
Ja.
Dus in dit geval, als je dit live zou willen maken, dan moet je nadenken van straks duurt die berekening 3 uur. Die klant die gaat niet 3 uur achter zijn laptop zitten wachten tot het klaar is.
Nee.
Dus je moet daar iets voor verzinnen en dat heeft helemaal niks met inhoud te maken. Maar bij wijze van spreken gewoon een mailtje dat hij zijn applicatie kan afsluiten en dat hij dan over een tijdje een mailtje krijgt van hey, je berekening is klaar, de resultaten staan klaar in een applicatie. Ja. Je kan weer verder met jouw project.
Dat is ook een stukje gebruikerservaring, een stukje user experience, zoals we dat ook weer met een buzzword noemen.
Exact. Ja.
Om die gebruiker zo goed mogelijk te begeleiden in het gebruik van de tool.
Ja, exact. Ja. En die tool zo te maken dat die gebruiker het snapt.
Kan interpreteren.
Past bij zijn werkproces.
Ja.
Ja. En dat is ook weer een heel interessant vlak.
Dus je ontwerpt echt een product voor een doelgroep.
Ja.
En daarvan moet je alle eisen, wensen kennen. Ja. Maar ook hoe zo'n tool uiteindelijk gebruikt moet gaan worden.
En binnen die doelgroep zit ook heel veel variatie. Je hebt dan wat grotere gemeentes die meer budgetten hebben. Die hebben vaak zelf ook allerlei specialisten in dienst. Zowel IT'ers als stikstofmensen. Maar een kleine gemeente zoals, ik noem maar wat, gemeente Reden. Die tool, als zij die willen gebruiken, die hebben misschien minder specialisten. Maar die tool moet wel ook voor hun te gebruiken zijn.
Ja. Wij merkten in het begin van het ontwikkelen van dit soort tools, laten we zeggen 6-7 jaar geleden, dat met name aan opdrachtgeverskant ook bijvoorbeeld nog Internet Explorer en dergelijke werd gebruikt als browser. Dan kan je nog net zo'n mooie tool hebben gemaakt en helemaal hebben uitgedacht. Maar als de eindgebruiker straks een andere type browser gebruikt waar je eigenlijk helemaal geen rekening mee hebt gehouden, dan is die hele tool waardeloos.
Nee, klopt. En daarom vind ik dat als wij naar de klant gaan, traditioneel gezien gaan altijd de specialisten gaan naar de klant. Want die begrijpen het inhoudelijke vak. Maar we zitten nu in een periode waarin je moet iemand mee hebben die dat stukje IT begrijpt. Die op een gegeven moment, als iemand de klant zegt van hey, ik wil graag een webapplicatie, dat iemand daarnaast zit en weet van dat betekent, dan moet ik deze vraag stellen van wat gebruiken jullie, wat hebben jullie al staan voordat we iets gaan aanbieden. Want heel vaak hebben gemeentes ook al technologie staan. Hè? Ze hebben al softwarepakketten en dan is het misschien veel makkelijker voor ons, maar voor hun en vanuit duurzaamheidsperspectief om te koppelen aan dingen die al bestaan in plaats van maar elke keer weer van scratch te beginnen en opnieuw alles te bouwen.
Ja. Nou, is er veel te doen over stikstof, zeker de afgelopen tijd.
Ja.
Merken jullie ook dat daar een interpretatie van cijfers en dergelijke en hoe wat voor modellen hanteer je, dat daar veel focus op is om dat allemaal zo betrouwbaar en herleidbaar mogelijk te maken?
Op zich wel. Het rekenmodel waarmee gerekend wordt door heel Nederland, dat is natuurlijk dat rekenmodel van RIVM. Dat is ook wel veel in het nieuws geweest.
Die hanteren jullie?
Ja, we zijn verplicht om dat te hanteren inderdaad. daar kunnen wij niet zoveel van veranderen, daar hebben we geen invloed op. Maar waar we wel invloed op hebben is, wat stoppen wij erin? Want zo'n stikstofberekening, dat is feitelijk een modellering van nou ja, als je het over de woningbouw hebt, als je de huizen gaat bouwen, nou ja, dan komt een hijskraan, dan komt een graafmachine, dan komt een vrachtwagen om zand af te voeren. En die stoten stikstof uit. En wat er bij die berekeningen gebeurt is, je stopt dat materieel wat je nodig hebt, dat stop je in het model en dat model rekent het uit en dat geeft dan resultaten terug. En die interpretatie van die resultaten, dat is de uitdaging waar wij iets voor proberen te ontwikkelen, zodat de gemeentes, provincies of andere opdrachtgevers makkelijker...
Ja, een basis hebben om besluitvorming op
te nemen. Ja, exact. En om dat proces helemaal zoveel mogelijk te automatiseren en zodat dat in ieder geval met één druk op de knop bij wijze van spreken, dat je gelijk resultaten hebt en dat je verder kan.
Ja. En zou dit dan ook de dashboard kunnen helpen bij bijvoorbeeld, landbouw is nu een enorm ding met de boerenbedrijven, om daar berekeningen inzichtelijk mee te maken?
Ja, in essentie wel. Want wat we doen is de uitkomst die uit het rekenmodel komt, of je daar nou iets in stopt voor woningbouw of voor boeren, de uitkomsten die zijn altijd hetzelfde. En dan bedoel ik zeg maar de waarden die eruit komen. Dat verschilt dan natuurlijk per project. Dus in principe kunnen we dat wel inzetten. Ja.
Oké. En wat zijn eigenlijk de toekomstplannen voor het stikstof dashboard? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Waar willen jullie mee verder gaan?
Nou, toen we het stikstof dashboard hadden gepubliceerd en online hadden gezet, toen was de gemeente heel erg blij mee. Want ze konden eindelijk de maatregelen op een wat interactievere manier met elkaar vergelijken en daar een oordeel over vellen. Waar het vroeger steeds om rapportages ging, dat gaat nu trouwens nog steeds via rapportages. Maar al die informatie gewoon iets makkelijker te interpreteren en sneller dan het lezen van een rapport. Alleen toen kwam al heel snel de vraag van, hey, leuk dat we die maatregelen die hebben. Maar we zouden ook eigenlijk iets willen hebben om wat we eigenlijk willen is zelf intekenen van, joh, we willen hier huizen gaan bouwen. En dat zelf doorrekenen, zonder de tussenkomst van een specialist. Alleen moet je bedenken dat het uitvoeren van een stikstofberekening, dat is een specialisme. Dat modelleren van die stikstofemissies, daar heb je ervaring in nodig. Dat kan iedereen zomaar doen. Dus eigenlijk is de vraag onderliggend van de complexiteit van de invoer weghalen en de gemeente een tool geven om...
Dat het echt stand-alone wordt, zeg maar.
Ja. Exact. Ja.
En zien jullie dat wel gebeuren, dat ooit lukt? Want je geeft aan, een specialist is nodig nu nog.
Ja, kijk, uiteindelijk, die stikstofberekeningen die maak je omdat je ten eerste moet aantonen dat er niet stikstofdepositie bij komt in de Natura 2000 gebieden. En op het moment dat dat wel is, dan moet je een heel ander traject in. Want je moet in je vergunning aantonen van, joh, ik doe wel of niet iets met de natuur en dit zijn mijn maatregelen. En nu, doordat het bouwen van huizen, tot voor kort, hoef je daar eigenlijk niet echt stikstofberekeningen voor te doen. Maar dat moet nu wel. Zie je dat de vraag, je kan nu niks bouwen zonder stikstofberekeningen uit te voeren om aan te tonen dat je...
Ja.
En dat is hartstikke veel werk, ook voor de specialisten. Eigenlijk zijn er niet genoeg mensen voor. Dus als je dat kan automatiseren, de makkelijke berekeningen.
Ja, dan is dat ook jullie wens om het.
Voor stikstofberekenaars, de luchtkwaliteit mensen, is dat natuurlijk ook leuk als je een deel van hun werk kan automatiseren.
Ja. En gaat dit stikstof dashboard ons helpen om de woningbouwopgave op te lossen? Of is het onderdeel daarvan?
Nee, ik denk het niet. Het is, als je alle onderwerpen erbij betrekt, is stikstof misschien wel een heel klein onderdeel van het geheel. Het liefst hebben we natuurlijk een dashboard waarin, alle aspecten die bij bouwen van woningen in één keer gevisualiseerd worden. Klimaat, biodiversiteit, die veranderen ook steeds. Ik denk dat we meer naar een integrale tools en oplossing moeten gaan denken. En dat is een heel complex vraagstuk waar denk ik nog niemand het antwoord op heeft hoe dat precies moet gaan.
Nee.
Zich gaat ontwikkelen.
Voldoende uitdaging voor de toekomst.
Zeker, ja.
Dit doe je dus binnen Witwindenbosch.
Ja.
En hoe ben jij eigenlijk hier terechtgekomen?
Nou, juist door dit soort thema's als het stikstof, die best wel een maatschappelijk impact hebben, die vond ik op een gegeven moment best wel interessant. Als je met je programmeerskills, met je technische vaardigheden eigenlijk iets kan bijdragen aan de maatschappij. Dit soort, en dat vond ik ook heel erg mooi tijdens het ontwikkelen van het stikstof dashboard. Toen waren er allerlei debatten, zowel bij de gemeente als bij de landelijke overheid. Er worden dan op een gegeven moment keuzes gemaakt of uitspraken gedaan die direct impact hebben op datgene wat je aan het bouwen bent. Dus het kan zomaar zijn dat je ergens mee bezig bent en dan is er een debat aangekondigd en dan ga je een soort een beetje afwachten van, oké, hoe we nu verder gaan hangt af van wat daar besproken wordt in een debat.
Ja.
En dan kun je op een of andere dag heb je in één keer een ander idee of een andere visie of moet je een andere weg instaan.
Ja.
En het zijn ook vaak best wel complexe problemen. Er is niet, kijk, een webshop programmeren voor een gamma, hartstikke tof wat je daar maar mee kan. Maar ik vind het niet zo interessant.
Nee, precies.
Dat is best wel voorspelbaar. Ja. En er zijn heel veel technieken voor. En hier, ja, bij elke opdracht een beetje zoeken van ja, er is een probleem. Wat de oplossing is, is er eigenlijk nog niet. Dus je moet een beetje met de klant samen gaan zoeken van ja, wat willen nou eigenlijk?
Ja.
En dat trok mij heel erg. En ik ben ooit bij een ander ingenieursbureau begonnen te werken als een software engineer.
Okay.
En daar hadden ze gewoon één groot softwarepakket waar ze jaren aan ontwikkelen. En dat was tof, maar ik wilde eigenlijk meer losse kleine dingetjes ontwikkelen. Meer in dat innovatievlak zitten van de software engineering.
Ja. En nou ja, een beetje een cliché vraag dit, maar wat vind je het leukste aan je werk binnen Witvinnenbos?
Ja, het werken met de verschillende disciplines. Met ecologen, met mensen die verstand hebben van dijken. En want we spreken eigenlijk allemaal een andere taal.
Ja.
Als ik IT begin te uitleggen in vaktermen aan een ecoloog, ja, die kan daar helemaal niks mee, bij wijze van spreken. En dat overbruggen, dat communicatieverschil, dat vind ik heel erg interessant. En dat je op een gegeven moment, als je wat lang met elkaar werkt, dan zie je gewoon dat je elkaar steeds beter begrijpt. En je leert ook ontzettend veel van anderen.
Ja.
Ik loop nu soms over straat en dan zie ik dingen of in het bos en dan denk van hé, ja, ik had laatst een gesprek met de ecoloog en wat voor mij eerst gewoon een boom was, zie ik nu hele andere dingen. Je leert gewoon heel veel van elkaar.
Ja.
Want ik heb ook wel vrienden die software engineers zijn of iets met programmeren doen, die niet bij een ingenieursbureau werken, maar echt bij hoe zal ik het zeggen, de hardcore IT-bedrijven.
Yeah.
En wat je ziet is dat die mensen die... Ik heb het idee dat daar gaat het heel veel meer om de techniek. Van welke libraries zijn er en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen van de libraries. Die zijn iets minder bezig met de klantvraag.
Juist.
En de mensen die bij ons werken vanuit software engineering, die zijn ook best wel geïnteresseerd in het onderwerp zelf.
Wat stop je erin, zeg maar?
Ja, wat stop je erin? En waarom doen we dit eigenlijk met z'n allen? En ze zitten daar niet om te bouwen om te bouwen. Ze zitten daar om iets te bouwen wat bijdraagt aan de maatschappij.
Ja.
Waardoor je ziet dat de techniek staat dan niet altijd voorop. Er zijn ook andere aspecten die, ja. die dan...
Denk je dat daar ook de kracht ligt van Witvinnenbos? Dat het een combinatie van beide is? Dat een hardcore IT-bedrijf eigenlijk dit soort tools niet zou kunnen ontwikkelen zonder die specialisten te raadplegen?
Ja, dat is sowieso. Er komt heel veel. Kijk, ik kan heel veel dingen verzinnen om te bouwen. Maar wat ik altijd merk is, ik heb een specialist nodig die de context
domeinkennis,
geeft. Domeinkennis. En die dan ook waarde ziet in zo'n tool. Welke onderdelen daar nou wel echt van belang zijn. En als je wat lang met elkaar werkt, dan krijg je daar een beetje gevoel voor. Waardoor je elkaar heel erg goed aanvult. Want zo'n specialist, die weet dan minder goed wat de mogelijkheden van IT zijn. En die hebben daar misschien een bepaald idee bij. Maar het kan zomaar zijn dat dat idee heel erg vertekend is.
Ja.
Dus heel simpel voorbeeld. Iets wat een specialist niet eens vraagt, omdat hij het idee heeft dat het heel veel ontwikkeltijd kost, kan ik zeggen, ja, maar ik heb dat in 3 uurtjes heb ik aan basis staan. En dan is dat zo? Dan maak je dat. En dan ben je in één keer heel veel stappen verder met elkaar. Terwijl als je los van elkaar zou werken, ja, dan betwijfel ik of je dan zo snel tot hetzelfde resultaat zou komen.
Ja. Leuk. En aan de kant van de klant, merk je daar ontwikkelingen in de digitale kennis? Moeten daar nog stappen genomen worden? Of heb je zoiets van, de mensen met wie ik samenwerk, die weten wel waar ze het over hebben?
De klant waar ik vaak mee te maken heb, dat zijn dan bijvoorbeeld gemeentes en andere overheden, provincies. En wat ik daar heel erg merk is, ze willen heel graag digitaliseren. En ze hebben allerlei voorbeelden gezien van wat de kracht van digitaliseren is. Maar ze weten zelf niet zo goed hoe ze die vraag kunnen formuleren. En wat ze nou precies willen. Om terug te komen op dat stikstofprobleem. Is van ja, we willen gewoon makkelijker en sneller een eerste inschatting kunnen doen. Van kunnen we bouwen, ja of nee. We hoeven niet een hele nauwkeurige berekening. Maar gewoon een eerste inschatting. Maar of dat dan in een tool moet of in een bestaande software of dat daar een ander werkproces voor moet komen, dat weten ze niet zo heel goed. En die vraag wordt ook zo heel erg open bij je neergelegd. En ik denk juist doordat ze dan ons erbij betrekken, omdat wij de context kennen, specialisten hebben die iets van stikstof weten, ingenieurs die kunnen programmeren, softwareontwikkelaars, dat je op die manier eigenlijk je klant een beetje kan opvoeden. Door te laten zien van dit kan er allemaal. En wat ik ook gemerkt heb is dat komen met één oplossing gelijk bouwen en dan in één keer presenteren, dat werkt niet. Dat moet in veel kleinere stapjes. Je moet gewoon iets kleins maken, laten zien. En dan krijgt de klant een beetje een idee van, kan dit? Maar als nou dit dan erbij doen, dan hebben we er echt wel iets aan.
Beginnen met een functioneel product, wat nog lang niet helemaal af is.
Ja.
MVP heet het geloof ik.
MVP of een pokje inderdaad.
Ja, en dan uitwerken tot een uiteindelijke tool.
Ja, exact.
Met daarin de wensen van de klant verwerkt.
Ja. En dat stikstof dashboard. Ik werd iets later in het project betrokken, pas toen de ontwikkeling moest starten. Maar dat is ooit aanbesteed. Daar heeft de klant nooit om gevraagd. We hebben het gewoon aangeboden. En wat je dan ziet is dat ze heel erg enthousiast worden. En dan bouw je het. En pas als ze het in handen hebben en ermee kunnen spelen en zelf aan de knopjes kunnen zitten, Ja, dan komen in één keer die concrete vragen. Ja. Nu zitten we inmiddels 3 fases verder, waarin dat project waar we ooit mee begonnen zijn, dat krijgt nu hele andere vormen aan. Het is misschien niet de meest efficiënte manier van ontwikkelen vanuit softwareperspectief. Misschien ook niet de meest goedkoopste. Maar het is wel een hartstikke interessant speelveld. En dat maakt het werk ook wel echt superleuk.
Ja.
Want wat ik dan minder leuk vind aan gewoon software ontwikkelen, is dat je een story krijgt of een issue waar je moet werken. En je tikt het af, je weet niet wie je klant is, je weet niet waarom je het doet. Je moet gewoon aan het einde van een sprint je werk af hebben en het moet getest zijn en dan opdoor naar het volgende jaar. Ik haal daar geen voldoening uit.
Nee.
Ik wil weten voor wie doe ik het en waarom eigenlijk.
Ja.
Wat is de achterliggende context?
Ja. En jouw rol nu binnen Witwinnenbos, kan je een vooruitblik maken van, ik zie mijn carrière deze kant op gaan, hè? Ook in combinatie met de digitale ontwikkeling die we doormaken.
Ja.
Van, heb jij een idee van waar dit naartoe gaat de komende, laten we zeggen, 5 jaar?
Ik denk dat het heel erg belangrijk gaat worden en eigenlijk al is om die klant mee te nemen in wat digitalisering nou betekent. Je klant een beetje opvoeden en heel duidelijk uitleggen wat zijn de gevolgen van de keuze die we maken. Eigenlijk een soort van, we hebben een mediator nodig die tussen de specialisten en de klant staat. Specialisten die kunnen iets heel goed zeggen over ecologie, over dijken bouwen. En als je daar een tool tussen wil stoppen, dan moet je iemand hebben die de specialisten verstaat. Door in een ingenieursbureau te werken, leer je die taal een beetje kennen van al die verschillende disciplines. Iemand die de IT'ers begrijpt en die dat specialisme kan vertalen naar iets concreets waar een ontwikkelaar wat echt mee kan. En die klant meenemen in van je werkt normaal in Excel bijvoorbeeld, maar met deze tool maakt jouw werk makkelijker. Kunnen we dit allemaal wat automatiseren en kun jij verder met je werk?
Ja, en het lijkt me goed, wat je al eerder aangaf, van we beginnen met een klein schaalbaar productje die ten alle tijden werkt.
Ja.
En vanuit daar bouwen we die functionaliteiten uit.
Ja.
Ik wil je graag bedanken voor jouw toelichting vandaag.
Ja, graag gedaan.
En voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren.
Leuk dat je luisterde naar de Digitale Ingenieur. Houd ons kanaal in de gaten voor meer afleveringen. Dit was een podcast van Witteveen en Bos.